Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Madelon en ik verwachten weer een dochtertje.
Daar was ik ook wel een beetje van geschrokken, uiteraard.
Als ik me niet vergis, jij appt of belde Thomas hierover.
Op zich vind ik het een hartstikke aardige vent.
Ik zie hier wel het laatste berichtje wat is gestuurd over weer is dikke hond.
Dat was heel teleurstellend.
Met wat voor debielen hebben we te maken?
Ik had even mijn buik vol van een paar mensen daar.
Ik noem iemand als die Tisha Boy J of zo heet de gozer.
Ik vertrouw de overheid niet. Het was een wonderlijk weekend. Na twee seizoenen Cor Podcast, 33 afleveringen en 2214 minuten, ik verzin deze cijfers ter plekke, was het eindelijk zover. De voltallige kern van de Cor Podcast, die zich doorgaans toch beperkt tot verliespartijen en wisselbeurten, maakte zijn opwachting op het veld. Maarten de Fokker, 90 minuten lang en zoals hij zelf al zei in een interview, he's back. Thomas Vaar na zijn magische cortisoneprik ook weer aan de aftrap. En Sparta met een ongekende monsterzegen. 6 hele punten aan tafel. Een wilde, een unicum. Dus iedereen mag het weten. Welkom bij het opgewekte gezelschap van de Cor Podcast. Waarin we het vandaag gaan hebben over het voetbalweekend, over muziek in de kleedkamer. En over iets wat de gast van vandaag aan het hart gaat. Namelijk de spotprenten, onthoofde Parijse leraar en de discussie die daarop volgde. Want we hebben een gast aan tafel vandaag. We zouden eigenlijk eerst met Sander de Kramer opnemen. Maar toen diende ineens de aanvoerder van Sparta, die hier regelmatig is besproken in de podcast, Adil Awassar, zich aan. En daar hebben we toch toegehapt. Adil, welkom.
Dankjewel,
Bart. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Vooropgesteld ben ik blij dat je hier bent nadat we hebben gewonnen. Want wij spelen al een tijdje samen, een keer langer dan vandaag. Als we hadden verloren en slecht gespeeld, dan willen wij elkaar een paar dagen niet zien. Nee. Dus we zitten gelukkig in goede stemming aan tafel.
We hebben het wel echt goed getimed dit seizoen, man.
Ja, dit was gunstig. Ja. Anders was hij niet gekomen, denk ik.
De kans was klein geweest dat ik hier zou zitten.
Wij hebben natuurlijk we hebben het 6-0 gewonnen. Het is niet eerder voorgekomen. En je had een interview na afloop met Fox Sports, waarin je onder andere zei dat er nog wat rekeningen open stonden. Wat bedoelde je daarmee te zeggen?
Ja, nou, namelijk... zoals je weet waren we tegen ADO Den Haag eruit geknikkerd met de beker. Mm-hmm. Op een hele lullige manier.
Iets met een penalty.
Ja, met een penalty waarbij de keeper me erin knikkert. Bedankt voor de herinnering. En ik heb begrepen dat we ze daarna graag wouden terugpakken toen jullie terug waren op het kasteel. En onze assistenttrainer is natuurlijk ontslagen. Waar wij natuurlijk een hele goede band mee hebben gehad als spelersgroep. Die wij zeer waarderen en respecteren. Dus dat deed ons wel een beetje pijn, denk ik. En dat nemen we wel mee.
Er gebeurde ook wat op het veld, had ik het idee, na die beker uitschakeling. Alleen,
Adil was daar niet bij, want jij speelde die bekerwedstrijd niet. Maar wij waren onder andere... Kijk, de buitenwereld kan misschien denken van... ach, wat hebben die gasten met die assistent trainen? Wat kan ons schelen? Maar ik denk oprecht dat het wel een kleine extra motivatie was. Maar wat er ook was gebeurd na die wedstrijd tegen ADO, die wij verloren na penalties... Zaten die gasten toch een beetje dapper te doen na afloop. Een beetje uitdagen. Er ontstond een klein vechtpartijtje in de catacombes. En dat zijn we toen niet vergeten. Dus dat was wel wat je denkt ook merkt aan onze ploeg gisteren. Dat heeft ook wel een paar procent extra opgeleverd, waarin we echt getergd waren om die gasten terug te pakken na die lullige overwinning. Plus dat ontslag van Rankovic. Plus dat opstootje na afloop. Dat heeft denk ik wel meegeholpen.
Ik geloof wel dat werkt, man.
Toch?
Ja, zeker.
Ja.
En zeker in het geval van Rankovic, maar ook zo'n opstootje. Dat kan gewoon even wat extra's.
En daarnaast is het ook een concurrent natuurlijk. Hè?
Ja, ja, ja.
Dat moet je ook niet vergeten. Ja. Ze stonden volgens mij op 3 punten, wij op 6.
Ja.
Maar goed, wat je vaak ziet bij zulke soort wedstrijden, als het echt spannend is, een degradatiewedstrijd, dan ziet het er meestal niet uit. Dan wordt het 0-0, 0-1. Ja. De ploeg die als eerst scoort, die wint dan meestal. Soms wordt het dan nog gelijk. Maar nooit dat er meer dan 3 goals vallen. En nu zag je dat jullie gewoon echt ze overklasten. Er was geen plaats voor angst, alleen maar voor
Later in het seizoen worden die degradatieduels wel lelijker, denk ik. Ja. Nu is het nog een beetje open, maar later in het seizoen, als het echt om gaat, dan wordt het misschien wat gesloten.
Daar heb ik zo veel van gespeeld.
Jij moet ook een hoop lelijke potten hebben gespeeld.
Ja, ik heb ook aardig wat gespeeld, ja.
Goed, de echte gevierde man aan tafel is natuurlijk deze week Maarten de Voort. Even een raar shirtje aan het Maarten de Voort komt in een shirtje van Inter Turku.
Is het Inter Milan van AliExpress?
jij hebt gespeeld?
Ja.
Hoe ging het? Hoe was het?
Ja, ging wel goed volgens mij. Het was leuk. Onze keeper had een positieve coronatest.
Ja.
En hij testte later de week weer negatief. Maar daardoor miste hij wel ook de laatste training.
Ja.
Dus ik mocht mijn opwachting weer eens maken. En ik moet zeggen, de timing was wel echt goed. Want ik heb mijn laatste competitiewedstrijd in februari gespeeld.
Ja.
Dus ja, dat ging wel echt knagen. En dit was gewoon ook voor in mijn hoofd, zeg maar, wel echt even een goed moment om weer eens gewoon te proeven hoe het is. En ja, het ging gelukkig lekker.
Sta je dan gelijk lekker erop deze week? Zit je er lekker erin?
Nou, ik werd wel... we speelden vrijdagavond en ik werd zaterdag wakker. En ik weet niet, want ik had ineens echt zo'n soort van... echt zo'n sereen gevoel over me heen. Lekker rustig, ik stond op, ik ging mijn dingetje doen.
Ja.
Terwijl normaal als ik niet gespeeld heb, dan heb ik toch een beetje zo onrustig gevoel van... Oké, ik moet een productief weekend gaan hebben. Ik moet er nog iets van maken. Terwijl nu dan...
Ja, dat je hebt gewonnen...
Voldaan gevoel.
Ja, maar ja, precies.
Dat je hebt gewonnen, dat was, telt ook mee.
Zeker.
Als je had verloren, had je dat ook niet gehad.
Nee, gewonnen, maar ook zelf is gespeeld. Want normaal heb ik altijd iets van... Ja, ik weet niet, man. Dat voelt dan toch alsof je een beetje gefaald hebt die week. Wil je het van maken nu?
Maar is het niet zo dat als je gespeeld hebt en ook al heb je verloren, dat je dan nog steeds... een goed gevoel hebt, want je traint heel de week ergens naartoe.
Ja, dat
is. Dan ben je vooral je energie ook kwijt na een wedstrijd.
Ja, dat is ook waar die onrust denk ik vandaan komt, omdat je dan die hele week zeg maar wel naar die wedstrijd toe bouwt en je bereidt je op zo'n wedstrijd voor en vervolgens zit je 90 minuten op de bank. En ja, dat ik weet niet man, dat doet iets met je dat dat went bij mij in ieder geval nooit man. Nee. En als bij mij niet went, dan zal het wel bij niemand wennen. Denk.
Wij doen nog wel eens een beetje luchtig soms over dat voetbal. Ik voorop dat het, dat het ook niet zo'n gigantisch belangrijke rol in leven speelt. Maar eigenlijk is dat helemaal niet waar. Want je merkt toch aan jezelf.
Ja, ja.
En wij ook na zo'n overwinning en een goede wedstrijd. Ja. Dat voldane gevoel.
Ja, volgens mij zei ik de dag daarna tegen jou. Van, ik loop mezelf dan ook. En dat is logisch door de situatie waar ik in zit. Ga je het ook een beetje zoveel mogelijk relativeren. En dat is enigszins terecht. Maar aan de andere kant, je vergeet gewoon eigenlijk hoe lekker het is om te presteren.
Ik denk dat je dat ook het meest gaat missen, man. Als je dadelijk niet meer voetbalt, dat je winnend van het veld stapt. En dat je daarna met z'n allen in de kleedkamer zit. Er waren drie gasten die hadden een debuut gemaakt. Er was er eentje die had, voor de tweede Dave van Delft voor de tweede keer gespeeld. En een assist gegeven, weet je wel. Ja,
Ik weet niet,
dan is het een soort van sfeer. Ik vind dat echt zo mooi, jongen.
Ja, ik
zit al met een biertje in, man. Ja, ik echt zwaar te genieten. Ja,
ik sta er persoonlijk anders in, man.
Nee.
Hoezo?
Waar ik het meest van geniet is de druk.
Ja, nee, dat ook.
Maar het gevolg van die druk
is de wedstrijd.
Maar het gevolg van die druk is de ontlading na afloop, toch?
Ja, maar als het goed is, de ontlading is voor mij minder lekker dan het gevoel voor de wedstrijd.
Dus hij vindt die druk eigenlijk al lekker op zichzelf.
Ja, daar ben ik ook wel met je eens.
Ja, dat is hetgeen wat ik na mijn voetbalcarrière denk ik ga missen.
Dat geloof ik.
Het ontladingen, de vreugde, weet je. Dat kan ik wel op andere manieren nog terugkrijgen, denk ik.
Nee, ik heb
maar
wel
de feeling voor de wedstrijd. Dus je voorbereiding voor de wedstrijd.
Voor dat voelen, voorbereiding.
Ja, ik ga bijvoorbeeld een dag voor de wedstrijd niet meer de deur uit. Ook geen boodschappen doen of iets anders. Ik doe echt helemaal niks.
En wat doe je dan wel?
Niks op de bank hangen. Netflix kijken.
Weet je allemaal.
Ik ga naar de film.
Ik doe echt helemaal niks.
Ja, Thomas gaat op de wedstrijddag. Ik ruim mijn huis op, meestal. En Thomas die gaat naar de film in zijn eentje.
Naar de bioscoop.
Nee, maar ik ben dan al helemaal in mijn element. Ik weet al tegen wie ik speel. Ik weet hoe ze spelen. Ik weet wat ik kan verwachten. En ik zit al best wel in spanning. Maar wel in een lekkere spanning. Eigenlijk in een adrenaline.
Ben je wel aanspreekbaar nog of niet?
Nee. Ik ben gewoon prima. Maar tot de fluitsignaal, dan pas raak ik dat gevoel kwijt.
Ja.
En tijdens de warming-up doe ik ook niet veel. Want je hebt sommige jongens die... Ja, je kent me dan natuurlijk langer. Je hebt me wel eens meegemaakt. Maar je hebt jongens die een hele felle warming-up doen. Maar ik ben dan zo in mijn eigen wild en zo gefocust... dat eigenlijk niet meer uitmaakt wat iemand doet of zegt. Pas als die fluitsignaal gaat. En dan ben ik eigenlijk gewoon ready, man. Cool. En dat is voor mij hetgeen wat ik ga missen, denk ik, na mijn voetbalcarrière.
Ja, nee, zeker. Eens.
Jij had het net over positieve coronatest van jullie keeper. En ik moet even een momentje van afgelopen week met jullie delen. We hebben één keer in de week bij zo die PCR-coronatest die jullie ook hebben op de club. En we hebben het eerder gehad. En dat is een wattenstaafje gaat vrij diep in je keel. En nog een wattenstaaf gaat vrij diep in je neus. En wij moeten dat, 's ochtends worden we op schema, moeten we daar één voor één binnen druppelen in zo'n kamertje.
Ik heb het eerder dit al
in zo'n kamertje. En daar zitten dan twee jonge meisjes van de GGD of een andere organisatie. Ach, ja. In zo'n maanpak.
Gemummificeerd allemaal.
Helemaal ingepakt in zo'n maanpak. En ik ben, de één teamgenoot van mij is daar al binnen. En ik ben de volgende in de rij en ik hoor een oerkreet. Ik hoor een oerkreet uit dat kamertje komen. En ik denk, nou, ik wacht even 10 seconden. En ik denk, ik ga toch even kijken. Want het is een glazen wand. Ik ga toch even kijken. Kijk naar binnen, zie ik Adil daar hoofd tegen hoofd staan. Tegen de GGD-meisje in de maanpak.
Ja. Ik zweer het je. Ja, schandalig.
Ik ging echt helemaal
stil. Ja, was schandalig. Nou,
vertel mezelf wat er gebeurd is.
Ja, dat was schandalig.
We hebben lekker geïntroduceerd, maar vertel ze.
We hebben natuurlijk al vaker die testen gehad, maar het zijn elke keer andere mensen die komen. Maar die neusstaaf, dat werkt bij mij vaak niet. Dus de mensen die wel eens vaker komen...
Het staafje is tekort.
Nee. Maar het lukt me gewoon niet. Dus voordat ze me eenmaal erin krijgen, dan haal ik al mijn neus weg en... Het werkt gewoon niet. Dus ze zeggen je ook wel van... aan je keel hebben we eigenlijk al genoeg. Dus de mensen die wel eens regelmatig terugkomen... zodra we ze me zien en zeggen ze van... weet je, bij jou doen we alleen je keel. Maar deze meisje was er voor het eerst. Dus ik denk, weet je, elke keer denk ik van... Adil, kom op, vandaag gaat je wel een keer. Dus ik ga zitten en ze doet eerst mijn keel. Maar ze deed helemaal dieper dan die andere mensen allemaal. Dus dat viel me al gelijk op. Dus ik denk, oké, dat hebben we gehad. Zeg maar, nee, ik moet het nog een keer doen. Ik denk, nou... Weet je, man, ik had, dus ik ben nou al gevoelig, dat wordt lastig. Maar oké, uiteindelijk tweede keer weer gedaan. Zegt ze me, ja, we gaan je neus doen. Ik denk, zal ik nou wel of niet tegen haar zeggen wat het toch nooit is gelukt? Ik denk, ja, die weet je wat, vandaag gaat het je lukken. Dus ze begint en ze doet zo die neusstaafje erin. En ik haal in één keer mijn hoofd weg, maar die neusstaafje zat er nog in. Dus dat meisje wordt helemaal gek. Ik denk, wat gebeurt hier nou? Dus ze zegt tegen mij van, ja, voor hetzelfde gat breek die af. Ik zeg, ja, oké, dit gaat hem niet worden vandaag. Dus zeg mij, oh jawel. Ja, ik denk, weet je wat, Adil, kom op, we gaan het nog een keer proberen. Dus ik kijk haar zo aan, ze wil hem precies in hetzelfde neusgat douwen. Ik zeg, zullen we die andere even proberen nu? Ze mij is goed, ik zeg, maar luister dan. Het is nog nooit gelukt, denk ik, ga het toch zeggen. Het is nog nooit gelukt. Ze zeg, maar weet je wat, ik ga je even helpen. Dus ze stopt zo haar knie tussen mijn benen. Van dat ik niet geen kant meer op kon. Maar ik denk, weet je, oké, doe je ding, weet je, geen probleem. Maar hij lukte toen weer niet, dus ik haal weer mijn neus weg. En toen zei ze mij van, nee, het moet gewoon nu gaan lukken. Maar toen kreeg ik het al een beetje warmer natuurlijk. Ik zei, nou, weet je wat, nog één keer, we gaan het nog één keer proberen vandaag. Ik ben een goede bui. Ik heb goed geslapen en op een gegeven moment zegt ze tegen mij van, nou, weet je wat ik doe? Ik pak je bij je nek vast met mijn hand. Ik zei, nou, prima, ik zeg maar, haal eens even je benen tussen mijn benen weg, want ik kan geen kant op. Dus ze haalt zo haar benen weg tussen mijn benen en ze pakt mijn nek van achter vast. En ze wil dat staafje weer erin douwen, toch? Maar ik voel dat ze steeds meer kras in mijn nek. Dus ze wil zo die staafje erin douwen. En op een gegeven moment, ik wil mijn nek weghalen en ze spant haar arm aan. En op een gegeven moment doet ze ook nog de knieën, haar been nog tussen mijn knieën. Dus ik kon geen kant op. Ja, toen slingerde ik mezelf uit de stoel. En toen werd ik helemaal gek. Toen zei ik tegen haar van, dit is niet de manier zoals het moet gebeuren. En bla, bla, bla. En toevallig keek ik in de uitraam en ik zie Bas daar staan.
Dit was het moment dat ik binnenkwam.
Dus ik zie Bas daar even kijken, maar ik was pisselijk natuurlijk.
Adil staat open, hij heeft die ader in zijn voorhoofd. Ja. Ja. En hij zegt, ik hoor hem zien, het gaat er niet worden. Het gaat er niet worden, maar hoofd tegen hoofd tegen dat meisje. Ja.
Ik noem daarom volgens mij Maloot.
Wat een gek is dit, joh.
Ja, ik werd helemaal gek. Oh mijn god.
Het is wel echt serieus ziek hoeveel verschil er zit in hoe mensen die test afnemen.
Ja.
Volgens vandaag hadden we, was het echt heel relaxed. Je voelt niks. We hadden er vorige week eentje. Dat was die sneltest voordat we naar Helmond gingen. Die gooide hem een soort van erin. Ja. Die liet hem los en die ging daarna alsof ze zo aan de geluidsknoppen zat van de radio. Ging zo...
Ja. Ik kan er niet tegen, man. Ik kan er echt niet tegen. Ja. Ik heb er zoveel moeite mee.
Hoe krijgen jullie te horen of je positief bent of niet? Gaat het in de groepsapp?
Ja, de volgende dag krijgt meestal te horen. En tot nu toe is eigenlijk
bij ons steeds, boys, gefeliciteerd. Iedereen is negatief.
Ja,
maar hoe is het bij jullie gegaan?
Ja, wij krijgen echt een beetje zo'n gevoel alsof je gebeld of geappt moet worden. Of je eindexamen hebt gehaald.
Degenen die positief zijn, die worden gebeld.
Ja, en dan komt er ineens zo'n appje van, boys, kut, maar ik ben positief. En dan komt de Luigi Bruins gelijk, wie schept? En dan komt er nog zo'n rijtje door. En dan zijn er bijvoorbeeld 3 positieve. En dan is het, daarna wordt de rest nog. nog gebeld. Duurt nog gebeld.
Bij ons waren ze ook eerst geheimzinnig over. Hè? Ja, maar ik denk bij mezelf van, weet je, zeg het gewoon in de groepsapp, punt. Zo moeilijk is het toch niet, breng het naar buiten. Ja, hoeveel mensen hebben het nou allemaal niet? Hoef je toch niet zo geheimzinnig over te doen.
Maar als dan die eerste app van Boys Ben Positief, dan heb je, weet je, vroeger werd geweld bijvoorbeeld dat je geslaagd was voor je eindexamen. Dan kreeg je zo'n appje of zo of op MSN van iemand van, ik ben geslaagd. En dan weet je, kut, ik moet nu gebeld gaan worden.
Hebben jullie ook niet het gevoel van, als jullie een dag voor de wedstrijd trainen en jullie zijn klaar, en jullie moeten afwachten, die positieve testen moet je afwachten of negatief, dat jullie bij jezelf zoiets hebben van, hopelijk zijn we gewoon allemaal gezond en kunnen we wel knallen.
Ja. Wil iemand nog iets kwijt?
Zou je laten inenten als het vaccin er is?
Ja.
Ja?
Ja.
Jij?
Absoluut. Ik word echt, dit is echt een... Een hete hangen, ja.
Ik zie hem niet snel kwaad worden. Ik
heb me kapot geërgerd aan dit. En het ontstond toen ik zag een meisje op mijn Instagram die deelde de vraag zo in de story zou je laten inenten? En daar reageerden allemaal mensen op en dat deelden zij weer. En dan waren echt 90% van die reacties was... nee, absoluut niet. Nee, het is onveilig. Nee, het is te snel gemaakt. Nee, ik vertrouw de overheid niet. Nee, het is maar een griepje. Dat soort reacties. En sindsdien denk ik echt van, met wat voor debielen hebben we te maken? Ja. Omdat ik denk, al die bezwaren die ik daar las, die zijn al 500 keer weerlegd door allerlei mensen die er verstand van hebben.
Maar los van dat. Ik bedoel, ik had vandaag met Stijn Meijer een discussie. Ik zeg tegen hem, hij is een beetje van diezelfde generatie. Het is allemaal een beetje die generatie. Dus ik zeg, nee man, ik vertrouw het niet. Er zitten allemaal bacteriën in dat vaccin. Ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Hij zegt, dat heb ik gehoord. Dat heb ik gelezen. Ik zeg, waar heb je dat dan gelezen? Ja, heb ik gehoord. Dat wist hij allemaal niet precies. Maar
stuk op Instagram.
Ik vertrouw het gewoon niet. Ja. Ik zeg, dus iemand heeft, 6 tot 8 jaar gestudeerd. Om überhaupt een vaccin te mogen maken. Daarna hebben ze nog tientallen jaren werkervaring. En jij hebt eventjes ergens gelezen dat het niet klopt. En daarom ga je aan hem twijfelen. En los van dat is ook gewoon gevaarlijk. Want je brengt gewoon een hele groep mensen in gevaar.
En ook dat verspreiden van dat wantrouwen en die angst. Dat is ook al gevaarlijk.
Ja, precies. Want dat bedoel
ik. Besmet andere mensen met dat wantrouwen.
Als daar 30% van de bevolking zegt, ik laat me niet inenten. Dan gaat het virus niet weg.
Maar het fucked up, wat hier natuurlijk het fundament van is dat mensen gewoon niet weten wat goede informatie is. Ja. En wat een bron is. Want ik noem iemand, dat is die Tisha Boy J of zo heet die gozer. Mm. Die maakt een video op Instagram. En dan dat ziet natuurlijk heel, zeg maar, bijvoorbeeld mijn generatie ziet dat. En dan denk ik veel mensen van, holy shit man, dit is echt een goed verhaal. Hij weet waar hij het over hebt. En hij heeft al die goede bronnen bekeken. En hij heeft het allemaal op een rijtje gezet. En hij komt tot deze conclusie. Dus dit is sowieso wel betrouwbaar. Mm. En als je dan vervolgens zit erbij op één... iemand die aan die vaccins meewerkt. En precies door wat jij zegt, die heeft een lijst van wat hij aan opleiding heeft gedaan en werkervaring. Ja, daar krijg je gewoon de hik van, dat is echt ziek. En die gaat dan gewoon heel rustig uitleggen waarom het in principe ongevaarlijk is en hoe ze die tijd hebben kunnen verkorten. Ja. En hoe ze geen concessies doen op het gebied van veiligheid. Ja. En dan zegt iemand van, dat snap ik, maar ik vertrouw het niet.
Ja. Iemand zei tegen mij, de waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. En toen dacht ik, als aan de ene kant virologen en wetenschappers zeggen, het is veilig, het is effectief, het is goedkoop, het is oké. En aan de andere kant zeggen, Lange Frans en Tisha Boy J, het is een slecht idee. Dan ligt de waarheid niet in het midden. Nee, want de ene stem is 1000 keer meer waard dan de andere stem. Dus je snijdt een goed punt aan, maar ik trek het slecht. Maar goed, jullie zouden je ook laten
inleggen. Nee, we zitten allemaal op hetzelfde. Ik heb nog één klein dingetje. Ja. Want ik had een Louis van Gaaltje in die eerste wedstrijd die ik weer mocht spelen tegen FC Os. Louis van Gaal heeft ooit toen onder zijn trainer Barry Hughes lopen bij Sparta. Ja. Gingen ze in de rust naar binnen, stonden ze 2-0 achter volgens mij. Toen zei die trainer, het loopt niet, moet er wat veranderen? Toen zei Barry Hughes, ja klopt, jij gaat eruit. En ik had, wij stonden met 3-0 voor tegen FC Os. Ja. En op een gegeven moment ging Os, die ging een beetje wat anders spelen. We kregen niet echt druk meer erop. Dus ik loop naar de trainer, ik zeg, train, we krijgen geen druk. Want hij zei, over 5 minuten breng Stijn in voor jou. En dan, Ik zei, is goed trainen. Dan ga ik nog 5 minuten hobbelen. het was niet veel op een vervelende manier, maar ik moest er wel om lachen.
Oh, mooi toch?
Ja, tuurlijk.
Wel mooi toch. Ja, ik zou het ook wel kunnen waarderen. Als je maar eerlijk tegen me bent, dan kan ik hem echt wel waarderen. Ik zeur het.
Even kijken, jongens, muziek in de kleedkamer willen we even naartoe. Wie is bij ons DJ Adil?
Nou, volgens mij kom ik geregeld aan bod, toch?
Ik denk dat DJ jij het meestal bent. Ja. En bij jullie, hoe zit dat bij jullie?
We hebben een paar, Stijn Meijer, de twee Belgen.
Ja.
Joël, en, heeft denk ik
wie zit er nou ook daar aan die kant van Elias? Daar zo, zit ook af en toe wel iemand. Nee, ik weet
het
even niet.
Wat wordt er gedraaid over het algemeen?
Ja, hip-hop.
Veel hip-hop, een beetje Nederlandse rap. Zulke dingen houden ze af en toe een beetje.
Dingen waar ik niet... waar, mijn hart, waar mijn hart niet sneller van gaat
kloppen. Thomas doet hem de laatste paar weken heel vaak dan even kidnappen. En dan komt hij met altijd het nummer bewuste sabotage van de jeugd van tegenwoordig. Ja, en dan zie je echt gasten kwaad worden. Kwaad worden. En dan zit, ja, ik wil wel lekker roesje op zich.
Dat is zo'n mooi nummer.
Bewuste sabotage. Maar en, jij neemt, wat draai jij over het algemeen bij ons?
Nou, vooral house volgens mij. Ja, denk veel ik house, hè?
Speel je, de vraag is eigenlijk, pas je dat een beetje aan de omgeving van de kleedkamer? Of is het echt de muziek die je zelf het liefst draait, die draai je gewoon in de kleedkamer?
Nee, ik pas me eigenlijk wel aan, man. Ik moet zeggen zelfs dat ik nummers soms opsla die ik niet leuk vind, maar waarvan ik denk, hey, dat is wel goed voor de wedstrijd. Ja.
Ik hoorde dat de afgelopen wedstrijd nadat we hadden gewonnen. Ja, ik waardeer, we hebben een beetje dezelfde smaak van muziek. Het zit een beetje in die deep house, techno, elektronische muziek. Ik vind allebei lekker na de wedstrijd, na de training. En ik hoorde altijd iemand zeggen van de week, was volgens mij Mario Engels tegen jou, hey, put some hip-hop, man.
Inderdaad.
Ga je dat dan toch een beetje doen? Denk ik.
Jawel. Ik moet zeggen, ik heb verschillende lijsten, wat ik al aangaf, een beetje voor ons team gemaakt. Ja. En dat varieert van Marokkaanse muziek, alhoewel dat draai ik niet zo vaak, maar van R&B tot house tot alles eigenlijk. Alleen geen Nederlandstalige muziek, want Nico Jaarling kwam afgelopen wedstrijd voor het eerst naar me toe. Hmm. Als je mij geen Nederlandse nummers voor, ik schrijf ik er veel voor je, maar geen Nederlandse nummers.
Daar is ook weinig animo voor.
Ik heb ooit een keer geprobeerd om een afspeellijst te maken waarin iedereen twee nummers mocht kiezen. Ja. En dat ik die dan in die afspeellijst zou zetten en dat we die waren. Dat werd
tegen.
Ik draai af en toe wel een beetje Nederlandstalig.
Ja.
Maar de af en toe Fiche, na de training...
Fiche draait wel regelmatig Nederlandstalig.
Maar ik heb wel eens dat ik dan bijvoorbeeld in de gym ben voor de training en dan heb je muziek opstaan. Ja. En dan ben je eentje en heb je gewoon lekker het opstaan. En dan komen ineens bijvoorbeeld 4, 5 andere gasten. En dan denk ik toch van, ja, moet ik nou... ik weet niet of het afspeellijstje wat er nu nog, zeg maar, de nummers nu gaan komen, of dat echt lekker ligt voor jongens die zich voorbereiden op een training.
En voelt je kwetsbaar, hè? Als je echt eigen smaak...
Ja, want er staan een paar van die gevoelige nummertjes. Denk je, ah, misschien moet ik toch maar even gewoon een beetje Drake, wat standaard dingen opgooien.
Ga je Milo toch snel weer uitzetten?
Bij ons zit het niet zoveel aan de radio, hoor.
Wat zeg?
Bij ons zit het niet echt veel jongens aan de stereo, hoor.
Ik denk, ik af en toe nog eens. Dirk af en toe.
Ja, maar Appie mag er echt niet meer aankomen.
Wie is echt de kutste DJ die jullie in de kleedkamer hebben gehad?
Oh.
We hadden het een tijdje met Matthias Pogba, was geen kut DJ of zo. Maar
ja,
nam, die
daar
was
ik ook gelijk aan.
Vanaf dag 1 nam hij de stereo over en heeft hem nooit meer weggegeven. Maar dat
maar
was
ook
leuk.
Gewoon vanaf de minuut dat hij de kleedkamer in kwam, stond hij te dansen. Ja, en gelijk bizar. Muziek aan. Dus ik vond het altijd wel mooi. Het was niet mijn muziek, maar ik vond hem wel... Hij is niet de kutste DJ die ik ooit had.
Ik denk dat Halil...
Halil Davidson.
Er was altijd één liedje, Thomas. Ik ging altijd zo stuk om. Die is echt 1000 keer afgespeeld. Vreselijk nummer. Dat ging,
Lijpen was het.
Nee, bel me op, België.
Ja, dat is me.
Pak je rust, Rusland.
Pak je rust, Rusland.
Doe rustig.
Ja, we gaan hem even draaien.
Kaap die bitch, kaap dat. Kaap.
Kenia, Kenia, Nigeria, Nigeria. Ik ga daarin, India. Bel die bitch, België. Bel. Ja, krijg nee, Nederland. Nee. Pak je rust, Rusland. Rust. Pak die shit, Pakistan. Pak. Ik ga in Engeland. Kenia, Kenia. Nigeria, Nigeria.
Ja, goed. Ja. Nigeria.
We hadden in met playoffs een keer met Go Ahead Eagles hadden we een soort terugkerend item. Randy Wolters kwam ermee, dat was Italiaanse opera, draaide toen opeens. Zo Pavarotti of zo. Dat werd zo, in de playoffs werd dat een beetje ons ding voor de wedstrijd. Dat was echt gruwelijk. Iedereen vond het fucking mooi. En dat was, dat werd een beetje zo'n terugkerend ritueeltje of zo. Hebben jullie ook zeg maar het idee dat muziek invloed heeft op de gemoedstoestand in het team? Bijvoorbeeld wat je voor de wedstrijd draait? Of denk je dat het ook nog ergens invloed heeft op de toestand?
Mooie vraag.
Op mijzelf wel, moet ik zeggen. Mm-hmm. En ik moet zeggen... Ik denk dat je wel aan mijn nummers kunt horen dat we bijna de wedstrijd ingaan, denk
wordt,
ik. Toch, niet?
Richting het fluitje wordt het steeds agressiever.
Ja, is mooi.
Ja, dus dat vind ik wel lekker, man. Ik vind dat wel een heerlijk gevoel. Een beetje elkaar oppeppen met de muziek.
Laten we afspreken dat we deze podcast afsluiten met het meest energieke nummer wat we voor de wedstrijd hebben gedraaid afgelopen
week. Doen
we. Oké. Okay.
Zit je klaar met je ping? Of,
die knippen ze wel in, joh. Maakt niet uit.
Ja, bij VOC hadden we... Daar is die. hadden we... Daar draaide gewoon normale muziek. Maar dan als we dan de kleedkamer inkwamen... Ja, gewoon voor alles. Echt, iedereen zat daar een beetje aan. Maar op het moment dat we de kleedkamer weer inkwamen na de warming-up... En we zaten even klaar te maken... Dan ging er altijd één nummertje op. En dan zat iedereen gewoon... Het was daarvoor echt we deden alles wat God verboden had. We waren een keer te vroeg bij een wedstrijd, bij een uitclub. En ja, toen zaten we in die kleedkamer, waren we ongekleed. Toen zijn we met z'n allen gaan 16e. Nog voor de warming-up. En op het moment dat de tegenstander het veld op kwam warming-up te doen, stonden wij billenbrand iemand met zijn blote reet. En de warming-up werd niet serieus gedaan. Mm. Maar op het moment dat nummer, dan ging iedereen werd een soort van rustig. En dan kwamen we een soort van in de...
Laat maar, de Eminem.
Ennio Morricone is het Ecstasy of Gold, heet dat nummer. Mm. Ja, zo'n super episch nummer. Maar ja, dat zorgde er wel altijd voor dat we eventjes de knop omzetten en dat we daarna gingen, ja, dat het klaar was met de gein. Zeg maar. Ja. Dus ik denk dat
ja, je kan het natuurlijk wel gewoon met iets gaan associëren, toch? Als dat iedere week terug laat komen. Bij VV draaide wel Danny Post voor mij, draaide altijd Lose Yourself van Eminem. Dus heb ik zo'n standaard dingetje, maar ja.
Ja, en als je dan wint en je wint nog een keer, dan wordt het ook een dingetje. Denk ik. Dat zou ook wel... ik vind het wel mooi, man. Maar ik vind dat echt heel weinig meegedaan wordt wel in kleedkamers. Dus jij bent een van de eerste dan die gewoon bewust dan ook meer op zwepende nummers draait voor...
Wij doen het wel zeer zeker, man. Ja. Maar het ligt ook wel een beetje aan je spelersgroep die je hebt, hoor. Ja, maar dat zeggen, jullie hebben een speler, Sander Fischer was ook zo'n type, hoor, voor de wedstrijd.
Ja, heeft volgens mij Eindhoven uit het jaar dat hij... had hij ook zulke soort muziek.
Maar die pet zichzelf ook de laatste 5 minuten of 10 minuten voor de wedstrijd. In mijn tijd liep hij er ook rond als een bezeten in de kleedkamer van kom op, jongens. En toen pepte hij al iedereen op en... Ja. Bij ons hebben we ook wel meerdere jongens. Bart doet dat ook. En wij hebben daar meerdere jongens van. En ja, dat muziek, dat helpt je alleen maar meer op weg, denk ik.
Hebben opzwepend nummertje staat Bart zo in die powerpose.
Gaan we even stappen op elkaar een beetje op. En dat fix gebeurt, dat je dat kan insnijven. Hoe noem je dat?
Ja, dat jij dat heeft. Ik zie je altijd iets opsnijven. Denk we stoppen
je neus. Weet je hoe dat komt? Van de sleutel. Nee, komt omdat ik van mezelf altijd heel relaxed ben. Tenminste, ik ben wel heel erg gefocust, maar ik ben soms te relaxed of te vaak te relaxed. Ja. Als ik dat ding neem, dan word ik een beetje...
Maar daar gaat alles een beetje van openstaan, toch?
Poppers. Ja.
Maar ik... Gaat je neus doen. Maar kan je dat dan niet een keer voor die coronatest?
Nee, dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden.
Goed. Laten we maar doorgaan, hè. En het is een iets serieuzer topic. En het is eigenlijk ingeleid dat met een week of 2 geleden toen het nieuws kwam dat die leraar in Parijs was onthoofd. En daarop volgend werd een petitie gestart in Nederland over dat het verbod van dat er een verbod moest komen op het beledigen van de profeet. En het werd meer dan 100.000 keer, geloof ik, 130.000 keer ondertekend en zo. En Adil, jij, als ik me niet vergis, jij appt of belde Thomas hierover. Want dan moest je iets van het hart over deze hele situatie en de reactie.
Thomas
daarop.
Vrijwillig belt, dan moet ik je wel heel erg hard zijn.
Hij heeft zo een katana doen.
Nee, ik was... ik sprak toevallig daarvoor eerst onze trainer.
Ja.
Ik weet niet of hij erbij was. In de spacezone was dat in een vroege morgen. Die sprak toevallig over en toen ben ik naar huis gegaan. En dat was een onderwerp voor mij. Is een onderwerp voor mij waar je niet met veel mensen over kunt praten die... Waarvan ik denk dat ze ook gewoon heel eerlijk tegen je zullen zijn. Dat ze ook gewoon zullen zeggen van... Nou, ik denk er zo over of ik sta er anders in. En Thomas ken ik natuurlijk al wat langer. En ik weet ook dat hij een type is die erover nadenkt. Want er zijn ook genoeg mensen die er niet over nadenken. Die bij zichzelf zoiets hebben van... Nou weet je, morgen is het misschien voorbij gewijd. Maar ik wist van Thomas dat hij in ieder geval wel over nadenkt. En dat hij er zeer zeker een eigen mening over heeft. Dus ik was wel benieuwd hoe hij erin stond. En ja, persoonlijk merk ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik me een beetje... Maar aangesproken misschien wel voel.
Wat was je punt? Wat kan je vertellen waar het over ging?
Het is gewoon een opeenstapeling van, denk ik. Van het feit van de leraar wat er is gebeurd natuurlijk. Wat heel triest is. Mm-hmm. Die niet meer op school kan komen. Die beveiligd wordt van de onthoofding in Parijs. Was een onthoofding volgens mij. Ja. In Parijs. Wat natuurlijk verschrikkelijk is.
En in Rotterdam is een leraar die bedreigd.
Rotterdam was een leraar bedreigd. En zo zijn er nog wel een aantal zaken misschien die daarvoor zijn.
Het gaat
gebeurd
over die spotprints. Hè? Dus
en
spotprints
inderdaad, van, ja. En wat gelijk geassocieerd wordt aan de islam. Wat gelijk geassocieerd wordt aan de moslimsgemeenschap. Mm-hmm. Moslimgemeenschap. En ik moet je ook eerlijk bekennen dat ik een jaar geleden bijvoorbeeld hier nog nooit last van heb gehad.
Ja.
Dat ik bij mezelf door had van, ja, weet je...
Hoe komt dat, denk je, dat je nu wel...
Nou, dat weet ik niet. Ik heb nou het idee dat het... Misschien een beetje doorslaat. Ik zie ook wel eens op televisieprogramma's pas geleden bij Yinnik... ik weet niet meer hoe die mevrouw heet, maar er zat nog een mevrouw bij van Nida, volgens mij met een hoofddoek. En die werd daar gewoon gevraagd van, nou weet je, laat je stem horen in die zin dat je het niet mee eens bent. En toen vroeg ik me af op de bank, ik zat met mijn vrouw op de bank en ik keek haar zo aan en ik dacht bij mezelf van, maar ik ben toch ook een moslim?
Ja.
Moet ik mezelf nu ook laten horen aan de mensen? Maar ik dacht tegelijkertijd van, mijn vrienden, mijn omgeving, die hoef ik niet te vertellen hoe ik in elkaar steek of hoe ik erin sta, want ja. die weten hoe ik erin sta. En dat begon een beetje aan me te vreten. En ja, zodoende heb ik Thomas van, nou weet je, ik vind dit een beetje, wat vind jij er eigenlijk allemaal een beetje van? Omdat ik van Thomas weet dat hij, al is hij het niet met me eens, dat hij toch wel zijn mening zal geven.
Maar voel je ergens die verantwoordelijkheid om dat uit te spreken?
Nou, dat twijfel ik dus de laatste tijd wel over, dat mag je best weten. Ja. Tot op de dag van vandaag, dat ik mezelf zoiets heb van, weet je, ja, moet ik het wel doen of moet ik het niet doen?
Ja.
Ja, want jij hebt mij ook en je zei van ja, ik wilde iets mee doen, maar ik weet niet wat. En ik weet niet of omdat in de publiciteit moet, want ik ben bang dat, dat het verkeerd wordt begrepen. En dat je veel shit over je heen krijgt daarvoor.
Ja, het is niet eens.
Zal ik anders even het bericht voorlezen wat je stuurt? Dat is misschien wel als je dat goed vindt hoor.
Ja, prima.
Dan, ik zie hier wel het laatste berichtje wat is gestuurd over en weer, is dikke hond.
Wie stuurt dat dan niet aan?
Ja, ik neem. Oh. We hadden net zo goed andersom kunnen zijn. Er zit iets dwars zeggen en ik wil je mening eerlijk. Het feit dat men een petitie start is niet omdat we het eens zijn met wat er gebeurt in Frankrijk. We veroordelen dat ten zeerste. Maar nu is het moment wel daarom elkaar te vertellen wat ons pijn doet en hoe we met elkaar om moeten gaan. Dit ging over een petitie tegen het strafbaar stellen van het laten zien van spotprints, volgens mij.
Van het beledigen van...
Ja, gewoon het afbeelden van de profeet.
Van welke profeet dan ook, volgens mij.
Ja.
Dus vrijheid van meningsuiting is een goed recht, maar tot hoever gaat die vrijheid in het beledigen van bevolkingsgroepen? Daarnaast word ik er moe van dat wij islamisten onszelf moeten laten horen nu omdat een idioot wat geks doet in Frankrijk. Waarom? Het zou bij iedereen al lang duidelijk moeten zijn dat wij dat ten zeerste afkeuren. Dit is mijn verhaal en gevoel. Ik kan het met heel weinig mensen delen, maar om elke dag wordt de drang groter om een keer publiekelijk mijn mond open te trekken.
Ja, nou dat was precies hetgeen wat ik voelde op dat moment. En dat was ik eigenlijk een beetje vergeten, de tekst, maar nu je dit zo voorleest dan...
Ja, het is wat duidelijker dan om de aanleiding even te bespreken.
Klopt.
Ja, het is zo, denk ik, zo gecompliceerd ook.
Kijk, die mensen geven aan dat ze het uit de naam van de islam doen.
Mm-hmm.
Dat zou eigenlijk betekenen dat ik er ook achter sta.
Ja.
Als je hun bewoordingen moet geloven. Dat is dus bullshit.
Ja, natuurlijk.
Maar als je dat dan hoort, dus je leest het nieuws en je leest dat ze dat in de naam van de islam doen, waar jij ook in gelooft.
Ja.
Heb je dan niet iets van, dit is niet mijn islam hier, dit is niet wat ik waar ik voor sta. En dat je het gevoel hebt dat je dat verhaal moet vertellen?
Nee, want als ik een oordeel daarover zou hebben, bijvoorbeeld als ik geen moslim zou zijn, dan zou ik me in ieder geval in gaan verdiepen. Mm. En dan zou ik al heel gauw achterkomen dat dat niet is wat het islam voorschrijft. Ja. Snap je? Dus het is eigenlijk allemaal niet zo moeilijk. Maar als we blindelings en klakkeloos dingen gaan overnemen en maar gaan wijzen naar elkaar. Mm-hmm. Of nou vanuit een Nederlander naar Marokkaan is of vanuit een Marokkaan naar Nederland. Vice versa, weet je. Mm-hmm. Dus hierin sta ik gewoon neutraal. Maar daar komen we niet verder mee. En als er iemand wat doet en ik kom dan vandaag thuis of ik kom morgen op de club en ik zeg tegen jou, Bart, jij moet gaan verklaren aan mij dat je niet met hem eens bent.
Ja, ik snap het.
Ja, tuurlijk. Ja, je kan niet de actie van een eenling op een hele groep betrekken.
Dus daar word je eigenlijk mee, word je zelf eigenlijk ook verdacht meegemaakt.
Misschien niet verdacht meegemaakt, maar ik vind het wel triest als mensen op tv daarna gevraagd worden.
Ja.
Kijk, we hebben bijvoorbeeld een Marokkaanse burgemeester, Ahmed Abu Talib. Zouden ze denk ik ook aan hem vragen?
Nee.
Maar hij heeft zich gewoon meerdere malen daarover uitgesproken.
Maar dan komt dat hij een voorbeeldfunctie heeft.
Ja. Ik vind dat hij dat...
Moet doen.
Hij doet dat perfect.
Ja, hij doet het goed.
Maar ik denk
hij laat echt zien dat hij de burgemeester is van heel Rotterdam. En daarin moet hij soms best wel naar zijn soort van zijn roots, moet hij best wel gevoelige dingen zeggen ook over. En daardoor ligt hij best wel onder vuur af en toe bij mensen die de islam aanhangen. Omdat hij daar best wel Turkse Rotterdammers is hij hard over tekeer gegaan. En toen met dat Charlie Hebdo heeft hij zich over uitgesproken. En daar heeft hij best wel veel kritiek over gehad.
Nee, maar ik vind hem ook prima hoor. Ik heb geen probleem met hem totaal.
Ik vind hem echt een gruwelijke burgemeester.
Maar het is wel een moslim die hier aan het roer staat in de Rotterdamse...
Hij verliest identiteit daarin niet. Hij blijft heel, heel duidelijk inderdaad.
Maar hoe komt dat? Dat komt omdat je hem beoordeelt op zijn daden. Op hetgeen wat hij doet en op hetgeen wat hij zegt. Dus hetgeen wat buiten hem gebeurt, waar hij geen invloed op heeft, daar beoordeel je hem niet op. Ja. Maar je vraagt hem ook niet naar om daar een standpunt in te nemen. Mm-hmm. Want dat doet hij soms zelf, omdat hij natuurlijk die functie heeft. Ja. Maar een normaal persoon die van 8 tot 5 in een fabriek werkt, met alle respect, die komt thuis, die moet misschien nog wat eten en die moet zijn kinderen in bed doen. Maar die heeft daar helemaal geen tijd voor.
Ja. Nee, misschien ook helemaal niet.
Maar ik denk ook wat een probleem is als je bij verschillende talkshows aan tafel kijkt, die willen een spetterend gesprek hierover brengen. Ja, ja. Dus wie brengen ze aan tafel? Ze brengen iemand die kost wat het kost het standpunt wil verdedigen van je moet alles kunnen zeggen en laten zien wat je wil. En ze brengen iemand aan tafel die bijvoorbeeld die petitie getekend heeft. Ja. Terwijl naar het idee wat ik krijg als ik met de mensen om me heen spreek en ook wat ik eigenlijk gewoon wel hoop wat zo is, zit er een hele grote groep, zeg maar, tussen die twee uiteinden van het spectrum. Ja. En die misschien, bijvoorbeeld ik neig wat meer naar, weet je wat, je moet het recht hebben om alles te kunnen zeggen en alles in twijfel te kunnen trekken van andere levensovertuigingen. Mm-hmm. Maar je moet het niet, dat betekent niet dat je zomaar in het wilde weg, zeg maar, spotprenten moet gaan maken. Je moet, als het gefundeerd is en je hebt twijfels over iets, of je wil een probleem aan de kaak stellen, moet je dat kunnen doen. Maar dat betekent niet dat je iedereen maar moet gaan beledigen. En dus aan de andere kant heb je waarschijnlijk mensen die eerder denken van, nou, weet je wat, ik vind ook dat je die vrijheden moet hebben, maar ik denk dat je bijvoorbeeld een profeet niet moet afbeelden. En dat kan prima samengaan. Maar als je op zo'n in zo'n televisieprogramma twee mensen ziet die het dan fundamenteel niet met elkaar eens zijn, dan ben je denk ik ook zo iemand als Adil net schetst, die van 8 tot 5 werkt en die kijkt dat s'avonds even, die denkt van, er zijn die twee kampen, ik sluit me aan bij een van de twee kampen. En dat is volgens mij ook wat heel erg polariserend werkt.
Ja. Ja, nou, ik denk eigenlijk dat het voor 99,9% goed gaat. Dat er 0,1% een van die maloten die zo'n aanslag pleegt.
Hmm.
Weet je, die mensen zal je altijd houden. Maar waar het mij om gaat is van, een spotprint. Wat bedoel je nou precies met een spotprint? Daar wil je dus lacherig over doen. Dat is meer voor de fun. En dat wil je eigenlijk
niet. Dat is niet een spotprint. Wat denk ik verkeerd begrepen wordt. Ik denk dat humor en satire is denk ik best wel diep geworteld in de waarde van de westerse samenleving, denk ik. En dat gaat er meer om dat je dingen moet kunnen spotten om daar op die manier je vraagtekens achter te zetten, zodat niet alles eigenlijk een beetje bekritiseerd kan worden op een bepaalde manier. En dat je dus ook uiteindelijk dat een hoger doel dient, namelijk dat de wereld leefbaarder en beter wordt. Dus als iemand, bijvoorbeeld de koning, die heeft bijvoorbeeld in het verleden ooit alle macht gehad.
Mm-hmm.
Als hij niet bespot kan worden, dan wordt het een tiran.
Ja.
En dan is hij niet meer van het volk, zeg maar. En dat is denk ik een beetje wat daar aan de grondslag ligt.
Tot voor kort mocht dat overigens niet de koning beledigen. Nee. Maar sinds een paar jaar geloof ik.
Ja, wel satire. Dus je mag hem wel... beledigen.
Je mag er een grap over maken, je mag over lachen. Er is ruimte om daar humor over te hebben. En dat vinden we belangrijk. Dan laten we dat dus je punt.
Precies. Ja. En het gaat niet om dat we lacherig ergens over willen doen. Maar het gaat meer om dat je ergens op een bepaalde humoristische manier je vraagtekens achter kan zetten. Zodat je niet alles al te serieus neemt. En toch ergens ook altijd wel de ontspanning, denk ik, vindt. Met als doel dat het gewoon voor iedereen leefbaarder en beter wordt.
En dat vind ik prima.
En dat is dus het punt waarop het heel erg schuurt. Want ik denk dat voor een hele hoop mensen, die kunnen gewoon niet begrijpen dat je die weten de waarde niet die de profeet heeft voor mensen die daarin geloven.
Mm-hmm.
Die kunnen dus niet begrijpen waarom je die nou niet mag afbeelden.
Nee, maar dat staat er ook
dus
van.
Dat zijn twee werelden. En ik denk als je die bijvoorbeeld op het Emmaus College, waar die leraar dus een spotprint heeft laten zien, vraag ik me af of hij dat heeft gedaan om de lacher over te doen, of om te laten zien van, dit is wat in bepaalde werelddelen gebeurt.
Nee, het was toch? Iets anders. Die spotprint, zeg maar, die hing daar al.
Ja.
Maar die is ook redelijk uit zijn context getrokken, want het is niet de profeet, bijvoorbeeld, op die spotprint. Die spotprint ging erover, je zag, zeg maar, bij Charlie Hebdo, was er iemand onthoofd. En die zag je dan, zeg maar, zo'n gekke backtrack en vanuit zijn nek soort van zijn tong uitsteken.
Ja.
En die zag een jihadist er tegen staan.
Ja.
Dus wat zo'n spotprint eigenlijk wil zeggen is van, luister, als je jihadist bent en je wil soort van het vrije woord het hoofd afsnijden, het kan niet, zeg maar. Het is organisch, dat blijft terugkomen. Maar dat is denk ik gewoon een heel groot probleem, is als je zaken, zeg maar, uit de context gaat trekken en als je dan dus niet meer ervoor open staat om te kijken wat er bedoeld wordt, en dat gaat beide kanten op.
Ja, nee, maar dat bedoel ik te zeggen. Ik bedoel, als een hele bevolkingsgroep iets beledigend vindt, dan kan ik me niet voorstellen waarom je dat bewust zou doen, waarom je een bewuste hele bevolkingsgroep gaat proberen te beledigen.
Dat is dus de vraag. Ik denk ook misschien dat zijn eerste tekening misschien niet bewust is geweest. Ik denk ook dat hij bij het begin van zijn tekening niet het idee heeft gehad, of wie het ook mag zijn, van hey, ik krijg dit over me heen. Maar als dat eenmalig is gebeurd en jij weet dat alles eigenlijk in vuur en vlam staat wat betreft moslimlanden, dat jouw schilderijen worden verbrand en noem het maar op, en je gaat daarna ermee verder, dan ben je in mijn ogen geen vraagtekens achter dingen aan het zetten.
Ja, maar wat nou als het woord net zo heilig is voor hem het bespotten van de profeet mensen? Dat kan toch?
Nee, het gaat er mij om dat we bepaalde normen en waarden hebben. Een normaal persoon ik mag wat van jou vinden. Maar
daar bedoel ik dus mee te zeggen dat de normen en waarden van twee gelijke personen compleet anders zijn. Dus de ene vindt namelijk dat je dat wel mag doen en de ander vindt dat je het niet mag doen. En die werelden die gaan nooit bij elkaar komen, tenzij je ze samen met elkaar laat samenleven.
Ja, ik praat namens mezelf trouwens. Maar ik vind bijvoorbeeld wat ik mijn kinderen meegeef. Als ik weet dat ze het met bepaalde dingen niet eens zijn, dan wil ik dat ze dat op een nette, zo net mogelijke manier meedelen aan degene tegen wie ze het willen vertellen. Ik wil niet dat ze gaan beledigen. Ik wil ook niet dat ze door blijven hameren, want als diegene er niks van wil horen, dan wil ik dat ze ook mee kappen. Dus of A, hun boodschap komt aan, of B, ze houden hun mond dicht en diegene denkt er gewoon heel anders over. Ja. Maar nu zijn we op zoek naar elkaar.
Ja.
Nu lokken we elkaar uit de tent. En dan zeg ik niet van, hey Thomas, hij mag niet alles tekenen. Je mag voor mij alles tekenen, vriend. Maar wat ik met normen en waarden bedoel is van, hoe gaan we met elkaar om? En misschien begint hij met een tekening, is misschien niet goed. Maar aan de andere kant is ook niet goed hoe aan de andere kant wordt gereageerd. Dat is wat ik je wil proberen uit te leggen. Ja. Het is van twee kanten.
Hoe gaan we met elkaar om? Ik denk dat ik daar wel mee eens ben.
Snap je?
Ja.
En daarbij bedoel ik niet van, hey, ik neem jou je vrijheid af. Vriend, je mag van mij tekenen alles wat je wil. Weet je, persoonlijk, mij doet echt helemaal niks.
Ja.
Maar als ik iets zou tekenen of iets zou zeggen en ik zou miljoenen mensen over de wereld kwetsen, ja, dan moest je toch een beetje menselijkheid in je hebben om zoiets te denken van, ja, weet je, daar ga ik niet mee verder.
Dat ben ik met je eens. Alleen het probleem is, als je zeg maar, als er één zo'n krankzinnige bij zit die tot zo'n onthoofding overgaat en je zwicht daarvoor, dus daarna bepaal je met z'n allen van, oh ja, dat gaan we niet meer doen, die tekening gaan we niet meer maken, dan is die ene gek degene die de norm bepaalt, die de grens bepaalt.
Ja.
En dat is toch niet echt waar we naartoe willen leiden.
Nee, dat vind ik ook zeer zeker, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. En nogmaals, daar ben ik helemaal met je eens. Maar wat ik vooral wil zeggen is van, hetgeen wat wij doen, hoe wij handelen in ons dagelijkse leven, ik bepaal hoe jij met mij omgaat. Mm, ja. Ben ik een klootzak tegenover jou, dan zal jij je als een klootzak gaan gedragen. Ja. Punt. Daar geloof ik in. Ja. Ben ik een goed mens, dan geloof ik dat ik aan het eind van de rit ook goed zal ontvangen.
Ja.
Daar geloof ik heilig in. Ja. Ik weet dons goed als ik met jou aan het praten ben, Bart, of met Thomas. Mm-hmm. En ik lieg tegen je, of ik zeg wat verkeerds tegen je, of ik stuur je aan op iets wat niet goed is. Ja. Dan voel ik dat in mijn innerlijke ziel, voel ik dat ik wat verkeerds doe.
Ja.
En dat is wat ik bedoel van, het maakt mij niet uit wat je doet of schrijft of zegt, weet je. Echt, je mag voor mij alles zeggen wat je wil.
Mm-hmm.
Maar hoe kun je leven met jezelf, terwijl je bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet, mensen de verkeerde kant opzoekt. Ja. Ik vind dat echt gevaarlijk. Ik vind dat heel gevaarlijk. En dan denk ik wel eens bij mezelf van, oké, je hebt de vrijheid van meningsuiting, maar tot hoe ver reikt die nou? Ja, ja. Tot hoe ver reikt die nou? Ja. Tot hoe ver reikt die nou? En dat vraag ik me echt daadwerkelijk af. En daarmee wil ik niet zeggen van dat je grenzen moet stellen aan die vrijheid van meningsuiting.
Maar je doet een beroep op gewoon goed fatsoen, goed gedrag. En dat is toch eigenlijk wat je maakt.
Dat is niet raar.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik bedoel, als jij weet dat je mensen beledigt, waarom zou je dat doen?
Ja.
Dat zijn dus twee kanten van het verhaal. Ja,
ja, want ik denk ook dat,
want je moet wel kunnen.
Dat bedoel ik. Ik vind dat je moet kunnen.
Ja.
En dan vraag ik me echt af van, wat wil je ermee bereiken?
Waarom zou je het doen?
Wat wil je ermee veranderen?
Ja, maar dat is toch bij heel veel dingen. Ik bedoel, als iemand iets doet tegen jou, iemand scheldt je uit of iemand doet nare dingen tegen jou, dan denk je er ook van, nou ja, daar kan je mee doen wat je zelf wil, maar je zorgt uiteindelijk voor dat die mensen niet in jouw kring komen, dat je daar niet bevriend mee raakt of weet ik het wat. En dat is toch met dit eigenlijk precies hetzelfde.
Dus het werkt van twee kanten.
Ja, maar dat is met dit toch hetzelfde. Ik bedoel, als iemand bepaalde waarden heeft die niet in jouw straatje liggen, dan word je ook niet gedwongen om met diegene samen te leven.
Dus actie roept reactie op.
Ja.
Toch? Vaak wel, het hoeft niet altijd.
Maar dan krijg je dus wel, wat je net schetst, dan krijg je wel misschien het gevolg dat er twee groepen een beetje parallel aan elkaar leven. Gewoon niet echt met elkaar samenkomen, maar gewoon allebei in een eigen wereld blijven trekken.
We leven natuurlijk ook in tijden van social media.
Mm.
Ik denk dat ons beeld, als mens eigen hebben we altijd een vooroordeel. Dus zonder dat ik je gesproken heb en ik zie je, dan hebben we al een vooroordeel van mezelf. Dat is mens eigen, Thomas. Dat hebben we allemaal. Maar in deze tijd, als we heel erg veel afgaan op social media, op het, ja, wat trekt nou de meeste cijfers? Wat trekt nou de meeste kijkers? Dat zijn dingen die,
ja, extreme dingen.
Extreem zijn.
Ja,
en als we ons niet in dingen gaan verdiepen en klakkeloos alles overnemen, van beide kanten nogmaals, van beide kanten. Dus dat geldt voor de moslimgemeenschap, maar ook zeker voor andere gemeenschappen.
Ja.
Weet je, dan komen we niet dichter bij elkaar. En dat is wat mij maatloos irriteert.
Ja, dat is wat ik net wilde schetsen met hoe dat bij talkshows gaat. Maar zo gaat het ook bij veel kranten en stukken die geschreven worden. Is een, zeg maar gewoon een vurig stuk, een vlammend betoog over iets waar je het echt dus fundamenteel met iemand oneens bent. Dat trekt nou eenmaal gewoon meer lezers en meer aandacht. En dus levert het meer geld op.
Maar dat is toch eigenlijk triest voor
woorden. Ja, dat is te triest voor woorden. Maar dat is dus het probleem. Want dat is wel gewoon het verdienmodel erachter. Ja. Zeg maar kranten, televisie, social media. Ze willen gewoon, ze moeten jouw aandacht vasthouden.
Ja, maar zo zit ook gewoon de mens in elkaar. Ik bedoel, wij hebben het hier ook over omdat er iemand is onthoofd. Dat is het meest extreem wat je kan voorstellen. En omdat er bijvoorbeeld een supervurig debat op televisie was, waardoor het weer aandacht genereert. Ja. Dat is ook onze mensen eigen toch, dat we dit gewoon, dat hier onze belangstelling naar uitgaat.
Ja, maar het is niet, dat zijn niet denk ik de gesprekken die vervolgens echt iets kunnen bijdragen.
En zo niet in lijn met wat er dagelijks gebeurt.
En dat is zo
bij ons in de kleedkamer. Daar kom je mensen van alle culturen, van alle geloven tegen. Ja. En in mijn, ik heb nog nooit meegemaakt dat dat op basis van geloof of cultuur echt gebotst is.
Maar het is zo belangrijk om je te blijven beseffen dat veel dingen die je op social media ziet en die je in het nieuws ziet, dat de uitzonderingen zijn. Daarom komen ze in het nieuws en het is niet de regel.
Ja. Dus wat jij zegt, onze trainer Henk Vrezen, die zegt wel eens in interviews, en daar ben ik roerend met hem eens, die multiculturele kleedkamer, zeker bij Sparta, maar dat is bij jullie ongetwijfeld ook zo, dat is een voorbeeld kan een voorbeeld zijn voor de samenleving. En ik zie dat eigenlijk elke dag. Wij spelen al jarenlang in een heel gemixt en gemêleerd gezelschap. En de hiërarchie daar wordt gewoon bepaald door kwaliteit op het veld, of door leeftijd misschien, maar niet door afkomst of religie of huidskleur of iets. En dat is wel, ik denk dat Vrezen dat ook bedoelt. Dat is inderdaad een voorbeeld voor de samenleving, zou ik zeggen.
Ja, en er is ook ruimte voor alles. Dus ik vind dat echt, ik vind het mooi. Maar we hadden het toevallig net over waar je wil gaan wonen met je kinderen. En ik zei, ik ben echt in een redelijke bubbel opgegroeid. Ik zat op een hele witte basisschool. Ik zat op een witte voetbalclub. Mm-hmm. En ik wil niet dat mijn kinderen zo opgroeien. En het is niet omdat ik een kutjeugd heb gehad. Helemaal niet zelfs. Maar ik vind wel dat op het moment dat ik naar de middelbare school kwam, toen kwam ik in aanraking met meerdere culturen. Ben ik eigenlijk veel meer gaan leven dan daarvoor. En dat wens ik mijn kinderen eigenlijk ook toe. Want ik vind dat echt iets heel waardevols.
Ja. Het doet me aan een moment denken, en dat combineert een beetje de twee onderwerpen die we vandaag hebben. We hadden een keer, ik denk dat we Almere uitspeelden of zo, er werd muziek gedraaid voor de wedstrijd in de kleedkamer. En ik kan me herinneren dat een van de Marokkaanse jongens in ons team de muziek uitdeed, omdat er gebeden werd door 3 of 4 jongens voor de wedstrijd. En toen was ik op zo'n punt van, later dacht ik van ja, dit is wel een gek dilemma eigenlijk. Van is dat bidden misschien niet iets wat je in je eigen ruimte doet, in je privé tijd, of moeten we daarvoor eigenlijk de hele kleedkamer faciliteren door zijn muziek uit te zetten? Dat vond ik een interessant punt die dag.
Ik moet zeggen, ik heb daar heel duidelijke mening over. En dat is mij ontgaan of ik was er niet bij, maar dat is voor mij één ding zeker.
Het is één keer gebeurd,
geloof ik. Ik heb het altijd gezegd, en zo sta ik ook in het leven. Ja. Het maakt me niet uit waar je in gelooft, hoe je het uitoefent, hoe je het doet. Dat maakt me echt niet uit, maar valt mij er niet mee lastig.
Heb jij behoefte om iets te doen met deze, zeg maar, met jouw positie als speler of als aanvoerder of als voetballer en deze gedachten?
Nou, weet ik niet. Het leeft in ieder geval bij me en ik heb jullie erover gesproken. Ik zit natuurlijk in de voetbalwereld, dus het is nou ook niet zo dat ik sta te popelen om ineens wat te gaan beginnen of zoiets. Maar als ik in ieder geval mensen ermee kan helpen om bij elkaar te brengen of wat dan ook, of als mensen ideeën hebben of wat dan ook, waarbij ik beide groepen of iedereen bij elkaar kan krijgen, ja, dan zal ik er altijd mijn best voor doen.
We kunnen hier wel een plekje bij Rijnmond bezorgen misschien. Maar ik moet zeggen, we hebben 2 weken geleden of zo kwamen jullie, Thomas en Adil, zo met elkaar in gesprek. Dus toen kwamen we gelijk op het onderwerp en toen kwam bij ons in de groepschat. En wij zeiden gelijk allemaal van, echt vet, supermooi onderwerp. En ik denk echt dat het goed is om te doen. Maar een vriendin van mij die werkt op een democratische school. En die hebben een iets andere, zeg maar, opzet dan de gebruikelijke middelbare school. En wat zij doet, zij is mentrix. En zij heeft dus iedere ochtend haar mentorklas, zeg maar, tot haar beschikking. Mm-hmm. En daar heeft ze een aantal onderwerpen die ze, zeg maar, moet behandelen. Maar ze heeft dus ook gewoon heel veel tijd om echt een band met die leerlingen op te bouwen. En ze gaat ook van de eerste tot en met de 5e of 6e, dat is, met hen mee. Mm-hmm. En volgens mij kan je ook, als je dat op zo'n manier indeelt, kan je zo'n band met leerlingen opbouwen dat je het ook over zulke dingen kan gaan hebben. Ja. Want ik heb het gevoel bij, dat gaat over racisme, dat gaat over Zwarte Piet, dat gaat bijvoorbeeld nu over die petitie of over überhaupt over die onthoofding, dat er best veel mensen zijn die denken van, weet je wat, er zijn 2 kampen. Ja. Dus ik moet een kant kiezen. Of, wat Adil net ook zegt, dat zijn misschien nog wel de meeste, van weet je wat, vraag niet aan mij. Ik weet niet, dat is, hopelijk is het over een week voorbij, dan komt het niet meer. Terwijl het eigenlijk wel belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen eigenlijk over nadenken. En ook nadenken van, hoe kan ik wel samenleven met de anderen? Want ja, we willen volgens mij ook niet terug naar een situatie waar je allemaal weer helemaal uit elkaar gaat. Want ja, zo werkt het niet. We wonen
dat kan niet.
Maar
volgens mij hebben we het hier best wel goed op orde in Nederland, hoor.
Ja, ik denk relatief gezien zeker.
Ik denk dat we niet mogen klachten van mensen. Nee. In het ding wat ik heb meegemaakt, moet ik zeggen dat ik bijna hetzelfde wat heb meegemaakt. En ik heb daar echt niks over te klagen. Alleen ja, dit speelt wel een beetje.
Ja. Maar ik denk als je zeg maar zoiets bijvoorbeeld op je school al doet en je leert dus vanaf de eerste tot de zesde en je gaat op een bepaalde manier in zo'n klasse discussie aan en je leert dus ook kinderen vooral luisteren en niet alleen dat ze niet alleen horen wat ze willen horen, want dat hoor je natuurlijk ook vaak. Bijvoorbeeld in die Zwarte Pieten discussie. Dan zijn gewoon een paar triggerwoorden. En als iemand dat hoort, dan zegt hij, nee, is kinderfeest. Ja. Of iemand zegt, nee, het is racisme. Maar, en dan is dat, dan zit je weer links van het spectrum en rechts. En er is geen...
Dat Foxpop.
Ja, dat Foxpop. Helemaal drink. Ja, geniaal was weer deze week.
Over dat Nederland een nuchter volk
mensen.
Is.
Ja, ik maak me nergens druk om.
We zijn heel nuchter als Nederland. Ik maak me nergens druk om. En wat vind je dan van Roetveegpiet?
Ja,
godverdomme. Je moet gewoon een kinderfeest blijven.
Dan zegt die Romaal, ik zeg er niks. En dan gooit hij eruit van, ja, ik vind ook, ik mag geen blank meer zeggen. En ik mag dit niet, ik mag dat niet.
Ja. Oh, maar het gaat je eigenlijk best wel aan het hart. Ja, je maakt je er best wel druk om. Ja, ben je misschien niet zo nuchter? Nee, ik ben niet zo nuchter.
In 15 seconden is die gedraaid.
Schitterend.
Ja, maar dat is toch mooi. Je mag er wat van vinden. Je hoeft niet mee eens te zijn. Nee, dat maakt niet uit aan welk kant je staat. Maar wat ik al aangeef, het is vooral de manier waarop je het uitspreekt. Dat dat heel belangrijk is.
Goed. Zullen we afsluiten met aanraders van de week? Nee, voordat we daarin gaan, wat vinden jullie eigenlijk van de streepjes in het vers geschoren
haar? Ik wilde net iets over zeggen. Luister, ik wist die Twitter van ons ding. En we hebben zo'n grapje van... dat is Thomas ooit een keer mee begonnen.
Ja.
We hadden zo'n fantje bij ons in het team. En die ging vrij trap schieten als David Luiz. En hij heeft een beetje van die krulletjes. En toen zei hij van, nee, moet je kijken, joh. Excelsior David Luiz besteld op AliExpress van de zomer. En hebben we Mats Wiever gekregen.
Zal ik je wat grappigs vertellen, jongens? Hoe ik aan deze streepjes kom?
In je kapsel, ja.
Nou, we speelden afgelopen wedstrijd even met voetbal te maken. We speelden afgelopen wedstrijd tegen ADO Den Haag. Ja. En de trainer daarvan was Ruud Brood. En heel lang geleden heb ik bij RKC gespeeld. En daar was hij ook mijn trainer.
Ja.
Dus ik kreeg ineens een foto toegestuurd van heel lang geleden. Ik heb hem nog op mijn telefoon staan.
Mm-hmm.
Met mijn kop erop, met deze twee streepjes 12 jaar geleden. Dus ik ging naar de kapper toe. En hij zei mij van, ja, hoe moet ik het doen voor je? Ik zeg hem, ja, kijk maar wat je doet, joh. Dus ik zeg hem, kijk deze foto's. Hij zei mij, zullen we het zelf doen? Ik zeg hem, ja, ik speel niet tegen RKC. Hij zei mij, oh. Ik zeg, maar de trainer heb ik wel, wist ik dat. Hij zei mij, ja, dan doen we het, hè. Ja, dus vandaar.
Maar iemand stuurde dus op Twitter van, dat er wordt best wel vaak gereageerd zeg maar, op jullie wedstrijden van Sparta. En daar kwam jouw interviewtje voorbij. Van, er stonden nog wat rekeningen open. Toen stond er vanuit, heb Sparta Karim Benzema besteld op AliExpress?
Goed. Tips van de week. Laten we beginnen met de gasten van vandaag. Adil, waar ga je ons mee verblijden?
Nou, ik moet zeggen, ik ben vandaag de Kralingse Bos beland met mijn kinderen. ik moet zeggen, het is een paar jaar geleden bij Excelsior heb gevoetbald. En daar gingen we heel vaak Kralingse Bos in. Moesten we gaan lopen natuurlijk. Die 7 kilometer afstanden, 10 kilometer afstanden. Maar dan loop je, heb je je verstand op nul. Dus ik kijk gewoon recht voor je uit. Want vandaag ben ik mezelf, ik neem mijn kinderen mee. En tot mijn verbazing vond ik het heerlijk eigenlijk. En
ik heb daar wel soms last van loslopen honden, man.
Nou, ik had er vandaag geen last van, gelukkig. Dat viel wel mee.
En jij bent niet zo goed met honden.
Nee. Ik heb jullie net verteld.
Jij zegt, luister, als je een middagje vrij hebt, ga lekker wandelen in het
Kralingse Bos.
Ik had je in de lijn vanochtend en je zei, ik loop lekker bij het Kralingse Bos. Ik heb nog niet veel buitenlanders.
Nee, inderdaad. Dat viel nog wel mee, ja. Misschien was het nog een beetje vroeg.
Ik pak hem even door. Ik wil eerst even terugkomen op nachtdieren. Thomas, volgens mij heet nachtvlinders of nachtdieren. Ik heb naar zitten kijken en een schitterend programma.
Ja.
Dat is, ik viel in één uitzending. Het was ik ben de naam steeds kwijt.
Rianne van Dorst.
Rianne, die kwam in 5 minuten onaangekondigd bij een guy die gravity aan het spuiten was.
Het is
in
wel
de
een
nacht.
Beetje geëncenseerd, denk ik.
Ik weet het niet, hoor.
Ja,
te mooi om waar te zijn.
Ja, het kan bijna.
Ze was laatst ook weer met zo'n sekspop. Ja. Ging ze iemand naar boven tillen, weet ik het al.
En ze kwam bij een of andere truffel paddo-trippen van een groep. Ja, was echt geweldig. Maar leuk programma. Maar goed, mijn tip is een andere discussie die laatst een beetje opleidt. En dat gaat over de neiging van Nederlandse vrouwen om parttime te werken. Dus veel meer dan in de rest van Europa besluit 2/3 van de Nederlandse vrouwen, zonder kinderen, zonder man, direct deeltijd te werken. Terwijl eigenlijk bijna alle mannen direct kiezen voor voltijd te werken. En dat is een discussie die ik altijd met vrienden heb en hun vriendinnen. En het is een grappig ding, want er is natuurlijk een soort loonkloof en een kloof aan de top. Er zijn bijna geen vrouwen aan de top en loonkloof. En als je dan aan die vrienden van mij bijvoorbeeld vraagt van hoeveel werk jij eigenlijk tegen die jongens, dan krijg je standaard 40 uur, 45 uur, 48 uur. En tegen het meisje krijg je eigenlijk standaard 32 uur, 26 uur, wat dan ook. En er ontstaan en de reden daarvoor is eigenlijk niet helemaal duidelijk. En daar is en dat voor een groot gedeelte komt het gewoon voort omdat het kan, omdat het mogelijk is en omdat je samenwoont. Dus de man is vaak kostwinner, dus ze kunnen daar gewoon toch uit een beetje luxe op die manier mee omgaan. En er is een serie die ingaat op dit thema. Dat is een driedelige serie. Dat heet Waarom vrouwen niet werken. Of waarom vrouwen minder werken. Moet ik even opzoeken. En dat
geeft mooi tip. Hij weet alleen ja, ik niet. Zoek, ja.
Nee, waarom werken vrouwen niet? Of waarom werken vrouwen minder? In ieder geval. Maar dat geeft mooi weer. Dat is nu twee keer in de komende week voor de derde keer uitgezonden. Dat geeft mooi weer ja, hoe dit thema eigenlijk leeft. En waarom dat eigenlijk is. En eigenlijk ja, we kunnen even, is het voer voor veel discussie.
De som op de proef nemen.
De som op de proef.
Ja, lekker. Op de valreep hebben we nog.
Zou je het expres doen?
Dat deed hij niet.
Zo slim is hij niet. Nee. Hoeveel uur werk Lauwe?
Veel meer dan ik. Over de 40 uur, denk ik wel.
Ja. Madelon?
32.
Ja, dus mij werkt niet.
Nee. Ja, hele rijk voetballer. Maar in de 36 ook, denk ik.
Wij hebben sowieso geen recht. Wij zijn allemaal part-time.
Dus ja, met voetbal is ook anders, denk ik.
Maar het is leuk om met een groep vrienden die niet voetballen, om eens te vragen van, goh, hoe zit dat eigenlijk? En vooral, waarom is dat zo?
Ja.
En dat gaat eigenlijk in veel gevallen eigenlijk helemaal niet omdat ze voor de kinderen moeten zorgen, omdat ze in het huishouden werken. Want die kinderen zijn dan vaak nog niet. En dat huishouden, dat kan je ook net zo goed met z'n tweeën delen. Dus deze serie gaat daar mooi op in. En de titel ben ik even vergeten, maar zoek hem op thuis. Ja. Nou. Fokert.
Ik heb een mooi artikel gelezen op de New York Times van een van mijn favoriete schrijvers. Richard Bregman. Yuval Noah Harari. En dit gaat over complottheorieën. Het is niet een heel lang stuk, dus je bent echt in 10 minuutjes doorheen. Mm. En wat hij heel knap kan, en dat heeft hij ook in zijn boek bijvoorbeeld Sapiens gedaan over de geschiedenis van de mensheid, is dat hij mooi met zo'n helikopterview, zeg maar, kan. Zelf zie ik ook wat problemen, maar dan denk ik van ja, wat is nou de kern van het probleem en hoe zit dat nou precies? En ook met die complottheorie, je kan dan niet echt je vinger opleggen. En hij doet dat echt zo heel simpel dat je denkt van ja, hoezo kom ik hier zelf eigenlijk niet op? Maar mooi stukje op de New York Times.
Ik heb een beetje een ongewone tip. Madelon en ik verwachten weer een dochtertje. En wij waren een weekendje weg. En wij hebben zitten tinderen met z'n tweeën.
Wat?
Ja. Maar dan niet echt de echte Tinder, maar de Zwitserland Tinder. Er is een app die je kan downloaden op je telefoon en die heeft Zwitserland bedacht. En dan krijg je allemaal, dan kan je instellen, jongen of meisje. En dan krijg je allemaal babynamen. Wow. En dan kan je naar links swipen of naar rechts swipen. En dat kan zij dan ook. En dan word je aan elkaar gekoppeld. En dan zie je zeg maar welke namen je allebei mooi
vindt. Weekendje weg met de bakfiets.
Lekker.
Zwitserland Tinder.
Ah, dat is toch mooi, man?
Meer Jup dan dit gaat het niet worden.
Nee. Ja, hoezo? Letterlijk alle namen zaten er tussen. Nou, ja, ik vond het de openbaring.
Zaten er wat matches bij?
We hadden een aantal matches.
Ik heb een idee van wat gaat worden.
Zal ik ze even voorlezen? Ja.
Destiny zit hij er ook bij?
Eva, denk ik.
Destiny zat er wel bij. Maar die heb ik... ja, Destiny. Ja. Team matches hadden. Nee, ik ga het niet voorlezen. Dan word ik hem al als een jup weggezet. Coco, Isabel, Kiki, Lola, Doris, Mickey, Mari en Nikki, Nora en Rosa natuurlijk. Dat waren de matches die we hadden.
Komt in islamitisch gezin niet door de...
Nou,
door
eentje, Dora. Dora. N-O-R-A volgens mij, ja, toch?
En Mickey?
Mickey, nee. Die komt er volgens mij niet in bij ons.
Nee, dit was hem, hè? Zijn er doorheen. Adiel, tof dat je er was.
Ja, dank je wel. Een nummertje nog. Leuk, jongens. Nummertje
ja.
Oh ja, voor de wedstrijd, hè?
Ja.
Maar wel de laatste, vlak voor we dan naar buiten gaan.
Ongelooflijke rammer komt er nu.
Ja, dus jullie gaan wel lachen, denk ik. Hij heet One van Scooter.
Oh, dat is hard voor.
Dat meen je het? Okay. Ja. We gaan weg met One van Scooter. En we zijn volgende week weer terug. En als het goed is, schuift Sander de Kramer dan aan.
Leuk.
Tot dan.